dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Er is geen hard bewijs. De getuigenverklaringen kloppen niet. Het DNA-bewijs, daar valt van alles op af te dingen.
Een podcast van De Telegraaf.
Waarom wordt niet zo'n hele groep gewoon veroordeeld?
Saskia, welkom.
Dank je wel.
We zijn aanbeland bij het hoger beroep van de beruchte Mallorca-zaak. Het is de laatste kans voor de 27ers uit Hilversum om openheid van zaken te geven. En de belangrijkste vraag blijft vooralsnog onbeantwoord. Wie is er verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Vallingsveen? Maar voordat we die zaak gaan bespreken, het hoger beroep, gaan we het hebben over de uitspraak in de zaak Ruben S., die zijn vriend Jamie doodstak tijdens een bad trip, LSD, een joint. Er kwam alcohol aan te pas daar. Nou, in de vorige podcast met Marcel Vink, heb je dat uitgebreid behandeld. Nou, de straf viel fors hoger uit dan wat de geëist was.
Ja, dat mag je wel zeggen. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar gevangenisstraf geëist en de rechtbank heeft 9,5 jaar opgelegd. Ja, toch omdat de rechtbank tot de conclusie kwam van hij heeft zichzelf in die situatie gebracht. Hij heeft zelf besloten om LSD te gaan gebruiken. Je weet dat dat gevolgen kan hebben. Hè. Misschien, zoals een advocaat betoogde, weet je niet van tevoren dat je er agressief van wordt. Misschien is dat wel een zeldzaam bijverschijnsel, maar je weet wel dat het een effect kan hebben. Bovendien had hij ook nog eens een joint gerookt, wat wodka gedronken. Ja, en dat alles eindigde in een bad trip waarin hij demonen zag in plaats van zijn 3 vrienden. En dat is een van zijn vrienden fataal geworden. En dat rekent de rechtbank hem heel zwaar aan. 9,5 jaar cel.
Dus het gaat dus niet over het feit dat je op dat moment in een bad trip zat. De rechtbank heeft gezegd van joh, je hebt jezelf in die positie gebracht.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, kijk, de rechtbank gaat er ook vanuit dat hij niet de opzet had van tevoren om zijn vriend te doden. Maar dat hij wel bewust het risico heeft aanvaard dat hij in een situatie terecht zou komen waarin hij dat deed. En ja, dat is gebeurd met fatale gevolgen. En ook het Openbaar Ministerie zei eerder al van drugsgebruik kan nooit een excuus zijn voor het plegen van een misdrijf. Nou, dat heeft de rechtbank eigenlijk nog veel steviger aangezet.
Ik kan er niet tegen dat mensen hier de waarheid niet vertellen. Alleen maar om hun eigen hapje te redden. Vertel eerlijk wat je gedaan of gezien hebt. En accepteer de consequenties. Niet weten wat er precies met mijn zoon is gebeurd, is iets wat niet te verteren is.
Ja, we gaan weer terug naar die nacht van 13 op 14 juli 2021 op Mallorca. El Arenal, een bekende uitgaansstad, althans veel jongeren komen daarom te feesten. En de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Vallingsveen die kon die vakantie niet meer navertellen, omdat hij overleed na een confrontatie met een groep jongens. Groep jongens uit Hilversum. We horen hier de moeder van Carlo. Jij was daarbij, ja. Saskia.
Ja.
Door merg en been, hè?
Enorm. Ja, je kon echt een speld horen vallen in de zaal. Iedereen was heel stil en zat te luisteren. En dat verdriet is zo vreselijk diep. Die vrouw die zegt van, kijk, mijn zoon was meer dan 1,90 meter lang. Het kan niet zo zijn dat niemand van de verdachte hem heeft gezien. Maar als je de verdachte hoort praten, ja, dan is het net alsof hij een geest was en alsof iedereen dwars door hem heen heeft gekeken. Dat is moeilijk te geloven. En ja, zijn moeder zegt het niet weten wat er gebeurd is, niet weten wie dat heeft gedaan, wie ervoor verantwoordelijk is. Toch heel sterk de indruk krijgen dat iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt, is onverteerbaar. Zij zegt, wij hebben een leven voor de dood van Carlo en een leven erna. En het leven erna is iedere dag een strijd. Een strijd om op te staan, om je door de dag heen te slepen. Ze zegt, ik ben eigenlijk iedere avond blij dat ik weer naar bed kan. Alleen, ja, op enig moment word je ook weer wakker. En dan dringt het besef weer vol tot je door wat er is gebeurd. En dat je je zoon nooit meer terug zult zien.
Ja, we zitten in het hoge beroep. In de eerste aanleg is er natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Het is best een complex verhaal, omdat vooral veel personen bij betrokken zijn.
Ja.
We hebben deze al eens eerder behandeld. Mensen kunnen ook altijd teruggaan om de eerste te luisteren. Maar omdat we nu in deze podcast natuurlijk zitten, helemaal nieuw, gaan we weer heel even terug naar die nacht.
Ja.
Het is de nacht van 13 of 14 juli 2021. Het gaat om 7 jongens. Afkomstig uit het Gooi?
Het is eigenlijk een vriendengroep die veel groter is. Maar
ja,
in het hoge beroep zitten er nog maar 7 in de verdachte bank. Oorspronkelijk was het een iets grotere groep, maar niet iedereen is in hoge beroep gegaan.
Ja, we gaan naar een uitgaansgelegenheid. Daar in een bar, daar begint iets van een confrontatie, hè, in eerste instantie.
Ja. Het was coronatijd. En in die tijd was het zo dat je, als je in een kroeg kwam, iedereen een zitplaats moest hebben. Nou, een paar van die Hilversumse vrienden die waren in Café de Zaak, heette die dat café. Daar waren ook andere mensen. En daar was een tekort aan stoelen. Dus daar ontstond wat gedoe, wat geschuif met stoelen. Als er eentje van de ene groep naar de wc ging, dan jatte de andere groep zijn stoel weer. En daar ontstond op een gegeven moment wat ruzie over. Wat geduw en wat getrek. Toen hebben de Hilversumse vrienden die daar in dat café waren, hun vrienden die elders op de boulevard waren, geappt. Kom hier naartoe, er is een groep, die moeten we even een lesje leren. Ja, en dat was eigenlijk het start zijn voor een nacht vol geweld, zou je kunnen zeggen.
Ja, want daar brak de eerste vechtpartij uit. Overigens zonder hele ernstige afloop, maar er zijn wel gewonden gevallen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk in de vechtpartij die daarna volgde gebeurd. Ja. Bij de zaak bleef het nog bij een beetje duwen, trekken, ook wel klappen uitdelen. Maar dat viel nog mee, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk kwam die groep terecht in de Level Dining Lounge, heet dat. Zit een klein stukje verderop.
De Level Dining Lounge.
Level Dining Lounge. Nou, daar ontstond een confrontatie, zowel binnenin de zaak als daarbuiten. En we hebben in de rechtszaal ook wederom de beelden zitten bekijken van wat zich daar afspeelde. Dan zie je dus echt een kluwen van jongeren die door elkaar heen lopen. Er ontstond hier en daar wat geduw, wat getrek. Je moet ontzettend goed opletten om te kijken wie nou precies wat doet. Maar er werden rake klappen uitgedeeld. Je ziet ook hier en daar iemand maaien met zijn arm zonder iemand te raken. Er wordt af en toe ook een schopbeweging gemaakt die ook in het luchtledige landt. Maar daar belandde op een gegeven moment Bram, iemand van een andere vriendengroep, op de grond. En die wordt door meerdere mensen wordt hij geslagen, wordt hij geschopt. Hij is eerst nog in staat om een beetje overeind te krabbelen, wordt dan weer tegen de grond gewerkt. En daar zie je gewoon op beelden dat hij tegen zijn hoofd wordt geschopt. En hij blijft op de grond liggen. Is verder niet bewusteloos geraakt of zwaar gewond geraakt. Maar feit is, hij is tegen de grond gewerkt. Hij is geschopt, geslagen door meerdere leden van die Hilversumse vriendengroep. En dat ging er behoorlijk hard aan toe.
En daarna volgt het volgende station, zeg maar. Ja. Ze gaan daarna weer verder.
Ja.
En dan komen we bij de dodelijke confrontatie. Althans, confrontatie met dodelijke afloop van Carlo Heuvelman. Kun je nog even globaal vertellen wat daar gebeurde?
Nou ja, daar kwamen Carlo Heuvelman en zijn vrienden die net een dag daarvoor, of ik meen zelfs op dezelfde dag, gearriveerd waren in El Arenal, gewoon voor een weekje vakantie. Die kwamen daar de kroeg uitlopen en die waren eigenlijk van plan om terug te keren naar het appartement dat ze hadden gehuurd. En die liepen daar op die boulevard die Hilversumse vriendengroep tegen het lijf. Nou, over wat zich nou precies heeft afgespeeld, daar lopen de versies uiteen. Er is beweerd door een paar leden van de Hilversumse vriendengroep dat Saniel B. werd bespuugd door een van de vrienden van Carlo Heuvelman.
Ja, die ook aanzienlijk ouder waren.
Ja, precies. En ook dat er racistische opmerkingen tegen Saniel B. zouden zijn gemaakt. Nou, die racistische opmerkingen, zegt Saniel B., heb ik zelf niet gehoord. Hij zegt wel dat hij bespuugd is door een van de leden van die vriendengroep. Ja, en dat zou dan gewoon out of the blue gebeurd moeten zijn. De vraag is natuurlijk, welke reden zouden de vrienden van Carlo Heuvelman hebben gehad om vrienden die verder niks met ze te maken hebben, waar ze niet eerder een confrontatie mee hadden, te bespugen of te beschimpen? Dat is, nou ja, wat moeilijk te geloven, maar oké, het kan.
Nog heel even voor het beeld, hè. Mm-hmm. De Hilversumse groep bestond op dat moment uit hoeveel personen? Weten we dat ongeveer?
Nou, we weten niet precies hoeveel er nou ter plekke waren, maar dat moeten er tussen de, in ieder geval die 7 zijn geweest die nu in hoge groep terecht staan. Die zijn ook te zien op beelden.
Ja, en de groep Heuvelman?
Dat waren er 4 of 5.
Meer. 4 of 5,
ja.
Oké.
Ja.
Uiteindelijk is dat ook tot een confrontatie gekomen.
Ja, ja.
Is er bekend hoe lang het echt heeft geduurd voordat er echt gevochten werd?
Nee, eigenlijk is dat een kwestie geweest van een paar minuten. Alles bij elkaar, dus al die vechtpartijen bij elkaar, al die confrontaties hebben niet meer dan een uur geduurd.
Nee.
En die confrontatie met de groep vrienden van Carlo Heuvelman, dat heeft maar een paar minuten geduurd. En ja, op een gegeven moment zie je op een beeld Carlo Heuvelman op de grond liggen. Terwijl een eindje verderop een vriend van hem, Javier, die wordt tegen de grond gewerkt en wordt ook geschopt. Ook die blijft bewusteloos achter op straat. Terwijl andere vrienden van Carlo op dat moment worden achtervolgd door de Hilversumse vrienden.
Ja.
Je ziet er eentje heel hard wegrennen en een steeg in. Achtervolgd door een paar van de Hilversummers. Er gebeurt van alles op die straat. Het zijn chaotische taferelen. En het is niet allemaal in beeld gebracht door bewakingscamera's of door mobieltjes van omstanders. Dus ja, de reconstructie heeft moeten plaatsvinden aan de hand van de beelden die er wel waren. En ook aan de hand van allerlei getuigenverklaringen en ander bewijs.
Ja, want het probleem was al in eerste aanleg. Het beeld van dat Carlo echt tegen zijn hoofd geschopt wordt, dat is er niet, hè?
Nee, dat is er niet. Je ziet ook niet het moment waarop hij tegen de grond wordt gewerkt. Je ziet hem liggen.
Ja.
En dat is het eerste moment dat we Carlo in beeld krijgen. Maar we weten dus niet hoe die tegen de grond is gewerkt en ook niet wie hem geschopt heeft. Dus dat moest het Openbaar Ministerie dat aan de hand van ander bewijs bij elkaar zien te puzzelen.
Ja, na afloop waren de jongens eerst euforisch, maar toen het bericht hen bereikte, ik ga even fast forward, dat er iemand in coma lag, want Carlo lag in eerste instantie in coma, Carlo Heuvelman. Ja. Toen werden er maatregelen genomen. Er werden kledingstukken verbrand.
Ja.
Er werden vluchten teruggeboekt.
Ja.
Sommige van de jongens kwamen niet meer weg. Sommige jongens kwamen wel weg. En toen ontstond er in Nederland, hè, moeten we even teruggaan naar het beeld van rijke kinderen uit het Gooi.
Ja.
En hun ouders hebben een heel cordon eromheen gelegd met advocaten.
Ja.
Waardoor zij de dans ontsprongen.
Ja, dat was een beetje een beeld van ze komen uit het Gooi. Dus het zullen wel rijke kakkers zijn. En hun ouders zullen wel de beste advocaten van stal hebben gehaald die ze konden betalen. Nou, dat zijn vooroordelen die slaan helemaal nergens op. Ik weet bijvoorbeeld van de familie van Saniel B. dat ze het echt niet breed hebben. Vader verdiende onder andere de kost met een snackkar en die heeft hij verkocht om de verdediging van zijn zoon te kunnen betalen.
Ja.
Dus ja, dat Hilversum een plaats is waar alleen maar rijke stinkers wonen, dat klopt helemaal niet. En het is ook een beetje vreemd om te veronderstellen dat ouders die geld hebben ook in staat zijn om een rechtsgang te beïnvloeden. En dat is niet zo. Feit is wel dat sommige ouders hun kinderen hebben aangeraden om wel zo snel mogelijk naar Nederland te komen. Ja, vanuit de gedachte als ze in de Spaanse cel belanden, dan zijn ze misschien nog slechter af en dan kunnen we ze ook minder goed bijstaan.
Ja.
Ja, dat is aan de ene kant voorstelbaar. Aan de andere kant heeft dat natuurlijk het onderzoek wel een heel stuk moeilijker gemaakt.
Ja, en de Spaanse justitie heeft al heel snel in een vroeg stadium besloten om het maar in Nederland plaats te laten vinden, omdat de verdachten allemaal uit Nederland afkomstig waren.
Precies, de verdachten kwamen uit Nederland. Het slachtoffer kwam uit Nederland, of de slachtoffers, moet ik zeggen, allemaal Nederlanders. En ja, je kunt dan wel zeggen van laat het in Spanje plaatsvinden. Ik heb meerdere reacties op Twitter gehad van mensen die zeiden, had dat maar gedaan, in de veronderstelling dat ze dan strenger gestraft zouden worden. Nou, dat is dus niet per definitie het geval. Bovendien, ja, het is natuurlijk voor iedereen, zowel voor de verdachte als voor de nabestaanden, een stuk prettiger dat die zaak in Nederland dient. Want ja, je moet er niet aan denken dat dat hele circus zich iedere keer zou moeten verplaatsen naar Spanje.
En alles moeten tolken. Bovendien.
Precies, ook nog.
Ja, de hoeveelheid Spaanse rechters die Nederlandse beheersen.
Dat zijn er niet zoveel.
Dat zijn er niet zoveel. Uiteindelijk is hier een rechtszaak geweest, maar er is een heel voortraject in geweest. Ja. Er is materiaal van Telegram, waarin iemand iets geschreven heeft over wat er gebeurd is. Saniel is in voorarrest door een soort van undercover agent benaderd in achter de tralies om te kijken of hij misschien iets zou gaan vertellen over wat er nou echt gebeurd is.
Ja.
Het is daardoor een hele grote zaak geworden in eerste aanleg. De hoofdverdachte heeft 7,5 jaar gekregen.
Bij de rechtbank.
Bij de rechtbank, in eerste aanleg.
Ja.
De anderen hadden straf variëren tot taakstraffen, tot vrijspraak, tot en met maanden gevangenisstraf.
Ja.
En nu komt het hoger beroep. Wie heeft eigenlijk hoger beroep aangetekend?
Het Openbaar Ministerie, maar ook Saniel B. bijvoorbeeld. Dus dat is aan twee kanten gebeurd. Omdat Saniel B. gewoon zijn onschuld volhoudt. Die zegt, ik heb het niet gedaan. Ik heb hem niet tegen het hoofd geschopt. Dus ja, ik ben het niet eens met mijn veroordeling.
Ja,
ja, en dat speelt natuurlijk in hoger beroep wederom. We hebben net zitten luisteren naar zijn advocaten. Er is nu in hoger beroep wederom 10 jaar tegen hem geëist. Dat is in eerste aanleg ook gebeurd. Toen
even voor de duidelijkheid. Jij hebt net via je computer niet een fragment hier in de uitzending naar de advocaten. Want dat was de moeder van Carlo Heuvelman.
Ja, dit was de moeder van Carlo Heuvelman. Heeft al eerder een verklaring afgelegd. De advocaten zijn vandaag aan het woord geweest. Hè. Ze zitten er eigenlijk nog middenin. Ze gaan straks weer verder. Ja, en die betogen gewoon van er is geen hard bewijs. De getuigenverklaringen kloppen niet. Het DNA-bewijs, want dat is wel gevonden. Er is DNA op de schoen van Saniel B. gevonden. DNA van Carlo Heuvelman. Nou, dat is een belangrijk element in het bewijs van het Openbaar Ministerie. Maar de advocaten zeggen van ja, daar valt van alles op af te dingen. Dus dat staat helemaal niet vast dat Saniel B. het heeft gedaan. En een van zijn advocaten, Anis Boumanjal, die heeft een heel emotioneel betoog eigenlijk gehouden, waarin hij zegt van ja, u moet wel oppassen. tegen de rechters. Dat u zich niet laat leiden door allerlei publiciteit die er is geweest rondom deze zaak. Door de drang van er moet toch iemand veroordeeld worden. Het kan niet zo zijn dat er niemand veroordeeld gaat worden voor de dood van Carlo Heuvelman. U moet gewoon kijken naar de feiten. En Anis Boumandjal zei van nou, het komt eigenlijk nooit voor dat ik heel stellig kan zeggen deze verdachte heeft het niet gedaan. Hij zegt dat soort cliënten zijn in mijn 20-jarige praktijk op de vingers van één hand te tellen. Maar hij zegt, bij deze verdachte ben ik ervan overtuigd dat hij onschuldig is. Nou goed, dat de overtuiging van Boumandjal wil natuurlijk niet meteen zeggen dat de rechters hem vervolgens moeten vrijspreken. Maar hij had daar een heel emotioneel betoog over.
We hebben de eerste aanleg gehad en daarin kreeg je natuurlijk, ik zal het eventjes omerta noemen, hè, wat natuurlijk een soort maffiabegrip is. Op het moment dat iedereen zwijgt of ik weet van niks, dan heeft de rechtbank weinig aanwijzingen of handvatten van, behalve dat DNA-bewijs hè, van op die schoen, van wat is er nou precies gebeurd, ondanks de schaarse camerabeelden die er wel waren. Wat was er een verschil in proceshouding tussen eerste aanleg en hoger beroep wat jou betreft?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Je merkte gewoon dat ze nog steeds niet het achterste van hun tong laten zien. Niemand heeft Carlo Heuvelman gezien. Nou, dat is dus, wat ik net al zei, moeilijk te geloven, want dat was een boom van een man. Dus ja, dat niemand hem heeft gezien, dat lijkt mij sterk. Maar niemand zegt iets. Niemand wil iets vertellen. Ze zeggen allemaal dat ze niet betrokken waren zelf bij het schoppen van Carlo Heuvelman. En zeggen ook dat ze niet hebben gezien wie het wel deed.
Ja, er is wel een getuige, hè, overigens, die heeft gezegd
meerdere
van
getuigen.
Ja, ja. Iemand die echt gezegd heeft, ik heb gezien dat hij hem tegen het hoofd heeft getrapt en dan het DNA erbij.
Ja, precies. Er is één getuige, met name waar de verdediging dus ook heel erg de pijlen op richtte. Een vrouw die die verklaringen heeft afgelegd. Nou, de verdediging heeft de getuigenverklaring van deze mevrouw laten onderzoeken door rechtspsycholoog Peter van Koppen. Die heeft gezegd van, ja, deze getuigen kun je gewoon niet serieus nemen. Ik vat het even kort en onparlementair samen. Maar
omdat het in een hele uitgangssetting was.
Precies. En hij zegt ook van, ze legt verschillende verklaringen af. Ze is niet eenduidig in haar verklaringen. Met andere woorden, zij is geen betrouwbare getuige. En daar kun je als rechtbank eigenlijk niks mee. En ook als hof niet. Nou, dat ziet het Openbaar Ministerie anders. Die zeggen van, deze getuige is juist wel consistent in wat ze zegt. En het feit dat ze hier en daar op details afwijkt van haar eerdere verklaringen, maakt alleen maar dat ze geloofwaardiger is. Want, zegt het Openbaar Ministerie, op het moment dat iemand 100% hetzelfde zegt als eerder, dan lijkt het op een ingestudeerd verhaal. Ja. En op iets wat dus eigenlijk om die reden niet klopt. Maar omdat er hier en daar wat kleine verschilletjes in zitten, vinden wij haar verhaal geloofwaardig. Nou, dat zijn twee versies die staan haaks op elkaar natuurlijk.
Ja, hoofdverdachte Saniel B. Die heeft als verklaring gegeven via zijn advocaat dat hij gestruikeld dan is over iets of een onderdeel van Carlo Heuvelmans lichaam, nou, en dat DNA zou verklaren?
Nee, dat struikelen dat ging eigenlijk meer over de eerdere vechtpartij. Kijk, Saniel B. heeft eerder gezegd, ik zou nooit iemand die op de grond ligt tegen het hoofd schoppen. En vervolgens zien we hem dat doen op beelden.
Ja.
Alleen zeggen zijn advocaten van, ja, dat zien jullie verkeerd. Het is niet zo dat hij die jongen schopte tegen het hoofd. Dat was Bram die daar op de grond lag. Hij struikelde en hij probeerde zijn evenwicht weer te hervinden. En ja, dat lijkt misschien op een schopbeweging, maar dat was het niet.
Maar wacht even, jij hebt die beelden ook gezien?
Ja, ik heb die beelden gezien.
En hoe heb jij het geïnterpreteerd? Je bent niet de rechter, maar wat zag jij?
Ik zag een schopbeweging. Ja. Ik kan het eerlijk gezegd niet anders zien dan zo. En ik zie ook wel dat er een moment is waarop hij even wankelt, hoor. En even uit zijn evenwicht raakt. Maar er zijn meerdere momenten. En er is wel degelijk sprake van een schopbeweging.
Ja.
Nou, dat staat voor het Openbaar Ministerie vast. Nou, wat er nou bij Carlo Heuvelman precies is gebeurd. Ja, ook daar is hij in de buurt geweest. Dat valt niet te ontkennen. Want hoe komt anders het DNA van Carlo Heuvelman op zijn schoen?
Ja.
De vraag is alleen, heeft hij hem tegen het hoofd geschopt of niet? Ja, en omdat dat nou uitgerekend niet op beeld staat, is dat dus verdomd lastig om te bewijzen. Het andere slachtoffer dat tegen de grond werd gewerkt, daarvan zit DNA op één van de schoenen van niet alleen Saniel B., maar ook van een andere verdachte die hem heeft geschopt. En op zijn andere schoen, van Saniel B. dus, zit het DNA van Carlo Heuvelman. Nou, zijn verdediging betoogt van, ja, dat kan er op alle mogelijke manieren opgekomen zijn. Het gaat dus niet om bloed, hè? Het gaat om celmateriaal.
Ja.
Dus ja, als je tegenover elkaar staat te schreeuwen, dan kan er misschien ook speeksel op een schoen terechtkomen. Er zijn allerlei manieren waarop zoiets kan. Het is niet per definitie een daderspoor, vinden de advocaten.
Ja, uiteindelijk heeft een van de vrienden, Lucas heet hij, die heeft via een soort spraakbericht wel degelijk gezegd dat er geknokt is. Eigenlijk hoe de vrienden het onderling zouden hebben besproken, dat heeft hij per ongeluk gedaan. Is dit in het hoger beroep nog een onderwerp geweest?
Ja, weet je, het probleem met het hoger beroep is eigenlijk altijd dat beperkt wordt behandeld. Dus er zijn heel veel dingen die ik gehoord heb tijdens de zaak bij de rechtbank,
ja,
die nu niet herhaald zijn. Die zitten wel in het dossier. En als je de zaak eerder hebt bijgewoond, dan weet je dat het wel besproken is en dat het gebeurd is. Maar dat werd in hoger beroep eigenlijk niet meer zo uitgebreid besproken. Kijk, dat zijn dingen die liggen vast, die zijn er. En ja, een hof gaat ervan uit van iedereen die betrokken is in dit proces weet dat, want het zit in het dossier. En dat herhalen ze niet opnieuw. Dat heet een voortbouwend appel.
Ja.
Dat is wel eens lastig, want dat betekent soms dat er hiaten zitten in wat je allemaal hoort tijdens de zitting. Omdat een hof ervan uitgaat, nou ja, dat weten we allemaal. Dat staat in het dossier en dat kennen we. Maar wij hebben natuurlijk het dossier niet allemaal voor ons liggen.
Nee. Wat is dan voor jou het meest of het grootste verschil tussen eerste aanleg en nu? Is het? Want we horen nog steeds een omerta. Nou, sommige zaken, zeg je net terecht, die zitten in het dossier. En die zijn zoals ze zijn op dat moment.
Ja.
Proceshouding heb ik je net naar gevraagd.
Ja.
Sanil B. ontkent nog steeds. Advocaat zegt bij een eerdere vechtpartij op beeld, ja, joh, struikelen.
Ja, ik zie iets anders op de beelden dan bijvoorbeeld Sanil B., maar ook sommige andere verdachten schetsen. Je hoort eigenlijk bijna iedereen zeggen van, ik kwam niet om te vechten, ik kwam om te praten. Nou, daar ziet het niet echt naar uit.
Nee.
Praten met elkaar, dat doe je niet met je vuisten en ook niet met je voeten. Ik zie dat er vechtpartijen eigenlijk al heel snel ontstaan zodra ze ergens binnenkomen. Zoals bij die Level Dining Lounge. Nou, daar was geen sprake van een poging om een gesprek te voeren. Er werd gewoon meteen gemapt. En dan zie je eigenlijk ook sommige mensen of leden van die vriendengroep, die zie je van andere plekken aankomen rennen. Weten eigenlijk helemaal niet wat er gaande is en wat eigenlijk de aanleiding is. Maar die storten zich er ook meteen in. Dus die gaan er met een gestrekt been in of die halen uit met hun arm. Dat je echt denkt van, nou jongens, als je komt om te praten, dan is het misschien een goed idee dat je eerst eventjes uitzoekt, wat is hier eigenlijk aan de hand en wat is de aanleiding voor dit conflict.
Hoe zit het met hoe hecht die vriendschappen eigenlijk nog zijn? Kon je daar iets uit interpreteren op vanuit de tribunes, et cetera?
Nee, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Ik moet zeggen, ik heb ze in de wandelgangen nauwelijks met elkaar zien praten. Dus ik weet niet of die vriendschappen uit elkaar gespat zijn.
Ze zaten ook in een soort voetbalelftal, toch?
Ja, het gaat om eigenlijk een veel grotere vriendengroep die op vakantie was op Mallorca. Maar niet iedereen was betrokken bij dit incident. Dus dat zijn er uiteindelijk maar 7 geweest.
Ja.
En ik weet niet precies hoe de onderlinge verhoudingen nu zijn. Destijds toen de zaak bij de rechtbank diende, was ook heel erg het gevoel van, ze houden elkaar misschien ook wel de hand boven het hoofd, omdat ze uiteindelijk ook allemaal weer moeten terugkomen in Hilversum en elkaar weer zullen tegenkomen.
Ja.
Misschien
niemand wilde snitch zijn,
nee,
om het even op een straatmanier te zeggen.
Dat was toen het gevoel dat ik heel sterk kreeg. Ik weet niet of dat nu nog steeds geldt. Alle verdachten op Sanil B. na zijn op vrije voeten. Allemaal geschorst uit voorlopige hechtenis. Sanil B. die zit wel vast, omdat hij natuurlijk als enige tot 7 jaar werd veroordeeld. Ja, en nu heeft hij een eis van 10 jaar om zijn oren gekregen. En heel benieuwd wat het Hof hier uiteindelijk mee gaat doen.
Er is nog een verzoek gedaan voor het jeugdstrafrecht.
Ja.
Omdat ze op dat moment allemaal nog een stuk jonger waren.
Ja, ze waren allemaal zo omstreeks de 18, 19 jaar oud.
Ja. En, grensgevalletje.
Precies. Je kunt, zeg maar, tot je 23ste kun je in aanmerking komen voor toepassing van, ja, wat dan heet adolescentenstrafrecht. Maar dat is dus in feite gewoon jeugdstrafrecht. Dat gebeurt vaker bij 18, 19-jarigen. Het gebeurt zelfs bij 22-jarigen. Het idee erachter is dat tot je 23ste je hersenen nog niet helemaal zijn uitgerijpt. Het moeilijk is om de gevolgen van dingen die je doet te overzien.
Korte termijn, lange
Precies,
termijn.
Ja, en de een is daar sneller mee dan de ander. Dus de advocaten proberen eigenlijk om het jeugdstrafrecht van toepassing te verklaren op deze verdachten, omdat die ook allemaal nog heel jong zijn. Punt is alleen, als je iemand als bijvoorbeeld hoofdverdachte Sanil B. hoort praten, dat is een verbaal zeer begaafde jongen. Hij weet heel goed wat hij zegt. Hij komt heel rationeel over. Dus ja, ik geef het niet zo heel veel kans. De rechtbank heeft dit eerder afgewezen. Het Hof zal er opnieuw over moeten oordelen of dat jeugdstrafrecht van toepassing is. Feit is wel dat als jeugdstrafrecht wordt toegepast, de maximale straf die wordt opgelegd 2 jaar is.
Afgelopen zomer nog Notabene in hetzelfde El Arano heeft de jonge Nederlander iemand bewusteloos geslagen. Met een ziekenhuisopname tot gevolg. En enkele weken geleden nog viel een groep Nederlandse jongeren, 7 stuks, 2 Noorse mannen aan, waarvan er ook 1 bewusteloos achterbleef. Ik doe hierbij dan ook een dringend beroep op uw hof om een duidelijk signaal af te geven dat dit niet getolereerd wordt in onze rechtsstaat. Laat de dood van Carlo niet voor niets zijn geweest.
De vader van Carlo die vraagt het hof om een duidelijk signaal af te geven. Ja, dat kun je lezen als geef ze alsjeblieft een strenger straf. Ja. Ik ben ook een jonge man geweest. Als je jong bent, inderdaad, denk je aan de korte termijn. Je drinkt, groepsdruk. Ja. Er zijn duidelijke beelden. Er is daar het een en ander gebeurd. Alleen, het is nu vanuit omerta-redenen en wat jij net zei, de interpretatie die je kreeg van ja, je moet verder daar in die gemeenschap om te zwijgen. Terwijl het wel een soort, waarschijnlijk toch veel van die jongens hebben dat, dragen dat toch als een soort last met zich mee.
Ja, de ouders van Carlo Heuvelman zijn er ook van overtuigd dat vroeger of later het geweten van deze jongens gaat opspelen en dat ze daar last van gaan krijgen. Ja, of dat ook echt zo is, dat weet je niet.
Nee.
Ze houden natuurlijk ook allemaal hun eigen toekomst voor ogen. Hè? Wat er gebeurt als ze worden veroordeeld, ja, dat heeft consequenties voor de rest van je leven. Dat valt niet te ontkennen. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die reageerden op mijn live berichtgeving via X. Van God, waarom wordt niet zo'n hele groep gewoon veroordeeld? Ze waren erbij, dus je bent erbij. En ja, wat voor rol je dan hebt gespeeld, dat doet er eigenlijk niet.
Interessante vraag overigens.
Dat is een interessante vraag. En het komt voor, hè, in sommige zaken. Dat ik kan me nog heel goed herinneren, er is een zaak geweest in Nijmegen. Was dat. Daar is een man doodgereden door 2 jongens die van plan waren een hotel te overvallen.
Die scooter.
Die vluchten op een scooter en die hebben vervolgens op een voetgangersoversteekplaats een man doodgereden. Toen ging het in die zaak heel erg om de vraag, wie bestuurde de scooter? Want dat is in feite degene die de man heeft doodgereden. Want die had het stuur in handen, die kon remmen, die kon gas geven. En in eerste instantie gingen ze dus vrijwel vrij uit. Omdat de rechtbank zei van ja, we kunnen gewoon niet aangeven wie er nou precies de bestuurder was. En in hoger beroep zei het hof van nee, dat doet er niet toe. Ze waren er allebei bij, ze hebben allebei een rol gespeeld in dit hele verhaal. Dus ze zijn allebei even schuldig. En het doet er niet toe wie de bestuurder was en wie de duo-passagier was. Nou, je zou kunnen zeggen van ja, dat moet in deze zaak ook van toepassing verklaard worden.
Ja, want als Carlo niet op de grond is gegooid, dan, voor zover Saniel dat wel of niet heeft gedaan, dan kan je hem ook weer niet tegen zijn kop schoppen op de grond, bij wijze van spreken.
Precies. Dus er zijn meerdere mensen bij betrokken geweest, ja. Ja. Kijk, het Openbaar Ministerie zegt, er moet, wil je op die manier zo'n hele groep veroordelen, sprake zijn van een significante bijdrage van een verdachte bij het geweld dat heeft geleid tot de dood. En die significante bijdrage, die moet je wel kunnen aantonen. En ja, als je dat niet kunt aantonen, dan kun je dus ook niet die hele groep veroordelen.
Samen in vereniging.
Kijk, er waren 2 andere verdachten die door de rechtbank nog verantwoordelijk werden gehouden voor de doodslag op Carlo Heuvelman. Het medeplegen van. Niet voor het uitdelen van de fatale schoppen, maar wel voor een andere rol. Hier in het hoge beroep zegt het Openbaar Ministerie van ja, van deze 2 jongens kunnen wij het eerlijk gezegd ook niet aantonen. Dus die, wat dat betreft gaan die vrij uit voor het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Dus de enige die wat het OM betreft veroordeeld zou moeten worden is Saniel B. En je moet nogmaals, en
dat zou zomaar kunnen dus dat het hof daarvan af gaat wijken.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat staat het hof natuurlijk vrij om te doen. Hè? Wat het Openbaar Ministerie vindt, dat hoeft het hof helemaal niet te vinden. Die kunnen er anders over denken. En wel in die andere vechtpartijen, waar het ging om openlijke geweldpleging, mishandeling en zo, is wel degelijk die groepsverantwoordelijkheid aangenomen. Omdat daar het OM zegt van ja, wij zien wel degelijk een significante bijdrage van deze verdachte in het geweld. Maar dat moet je dus wel kunnen aantonen. Dat er sprake was van een significante bijdrage. Want we hebben op beelden ook 1 van die vrienden gezien, die komt op een gegeven moment aanrennen vanaf de stoep met een gestrekt been. Maar dat been dat blijft ergens in de lucht hangen en dat raakt overduidelijk niks. Ja, moet je die jongen dan ook gaan veroordelen omdat de rest wel raakschopte? Je zou kunnen zeggen die schop in het luchtledige was meer geluk dan wijsheid.
Ja.
Maar feit is, je kunt gewoon zien op de beelden dat hij niemand raakte.
Ja, ja. Ja, ik heb dan de neiging om te denken, ook bij een overval heb je natuurlijk iemand, iemand hanteert of de vluchtauto en iemand hanteert het wapen en iemand pakt de buit en dan. Ja. Maar goed, dat gaat nu.
Dan de significante bijdrage. Ja. Hè? Iemand die de vluchtauto bestuurt en die heel donders goed weet dat zijn kompanen met een wapen naar binnen zijn gegaan en dat er dus een risico is dat daar slachtoffers vallen.
Ja.
Die kun je wel degelijk aanpakken voor het medeplegen van. Soms ook alleen voor medeplichtigheid. Daar zit verschil tussen. Hè? Medeplichtigheid is lichter dan medeplegen. Ja. Een medepleger doet iets wat net zo zwaar is als degene die het uiteindelijk doet. Maar je moet wel die significante bijdrage van die persoon kunnen aantonen.
Ik ben heel benieuwd naar hoe het Hof hier naar gaat kijken.
Ik ook.
Vanwege die groepssituatie. Uitspraak is 14 maart.
Ja, dat is ongebruikelijk laat. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de kerstvakantie en misschien wel wintersportplannen van een van de rechters. Ik weet het niet.
Nee.
Maar het is laat. Normaal gesproken volgt een uitspraak 2 weken na een inhoudelijke behandeling. Nou, dat dit langer duurt, dat kan ik me wel voorstellen, want het is ingewikkeld. Het gaat om veel verdachten, een gecompliceerde zaak. Maar dit is wel heel lang.
Saskia, dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Daar kunnen wij altijd weer van leren. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.